Haagse invloeden.
Ja, en nu snel weer door naar Haagse invloeden. Ja, u heeft het waarschijnlijk al gehoord in de introductie. We gaan het vandaag hebben over het vestigingsklimaat. Wat is het en hoe staat het er nu eigenlijk mee? Ja, het vestigingsklimaat dus. Grote multinationals slaan alarm. Maar waarom eigenlijk? Er is er eigenlijk namelijk reden voor serieuze zorg door het rapport van bijvoorbeeld de WRR, de versobering van de expatregeling, de complexe wet en regelgeving, of de ingewikkelde belastingstelsel bijvoorbeeld, of de wet voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, nou, dat zijn allemaal redenen die veel worden genoemd door verschillende organisaties en bedrijven. Maar wordt er nou precies gelobbyd voor het voorbestaan of voor de bühne? Nou, een van die aanleidingen, maar zeker ook de katalysator van het huidige momentum, de harde woorden van vertrekkend CEO van ASML, Peter Wennink. Hij was dus afgelopen week bij Rutte en Mickey Adriaanse, minister van Economische Zaken, in gesprek over dat dreigement van ASML tot vertrek. En hij had het onder andere over een grote kloof tussen de Kamer, tussen het bedrijfsleven en ook de politiek daar in ieder geval. En inmiddels is het dus niet zo'n geheime actieplan Beethoven opgesteld door Economische Zaken om deze topsectoren in Nederland te houden. Ja, hoe gaat het met het vestigingsklimaat en waar zit de kloof tussen bedrijven en de politiek? Hierover ga ik vanavond praten met twee lobbyisten met heel veel ervaring met multinationals in Den Haag. Onder andere Max Hermans van Binnenhof Advies en Pieter Walraven. Een hele goede avond beiden. Als het goed is, doen jullie microfoon erbij. Heren, we spraken elkaar aan het begin van het jaar over de lobbytrends van 2023. Uiteraard nog terug te luisteren in onze podcast. En aan het eind van het gesprek kwamen we eigenlijk met z'n allen tot de conclusie. Wat vreemd dat die oproepen van multinationals nog geen gehoor vinden. ASML was toen ook al een beetje bezig om in de pers in ieder geval bij het aftreden volgens mij van Peter Wennink. Zei die al wat dingetjes. Een hele kleine 3 maanden later zitten we dus nu weer. Is er een uitnodiging, een torentje, een actieplan? Volgens mij is het allemaal in kan een kruik inmiddels, toch? We kunnen geslaagde lobby's noemen. Max, hoe kijk jij hiernaar?
Nou, ineens, zo ver zijn we. ik zie hem nog, want het audiofragment wat jij zocht, staat Pieter, die staat buiten het torentje, staat hij de natie streng toe te spreken. En dat is niet zo, maar hij vindt onvoldoende gehoor. Hij had, diezelfde week nog een congres. Daar was 1 Kamerlid aanwezig. En deze week was er nog een hoorzitting georganiseerd over deze economie. Met niet alleen ASML, maar ook ASMI en BESI. Maar die werd afgelast omdat er te weinig belangstelling van Kamerleden was. Dus ze zijn er nog lang niet. Maar ik heb wel het vermoeden dat er van alles in de pijplijn zit. En dat er misschien op de formatietafel of anderszins... maar dat er voor de zomer zal er wel een pakket liggen om dit... Om aan deze vraag gehoor te geven.
Ik ben in ieder geval benieuwd wat er dan in dat pakket staat. Maar daar gaan we denk ik aan het einde even op terugkomen. Pieter, eerst heel eventjes over waar hebben bedrijven het eigenlijk over als het gaat over dat vestigingsklimaat dat onder druk staat. Want de koppen van de kranten staan er vol mee. Maar wat is het nou eigenlijk?
Ja, dat gaat eigenlijk over de wijze waarop... goedenavond Pieter.
Hele goedenavond.
Van Public Matters. wij mogen ook veel bedrijven adviseren over een relatie met politici en met beleidsmakers in Den Haag. Dat gaat eigenlijk kort gezegd over de aantrekkelijkheid van Nederland voor bedrijven om zich daar te vestigen. Kijk, voor mij zitten er 2 elementen in dit verhaal. Aan de ene kant hebben we hier gewoon de concrete maatregelen waar toch na deze noodoproep denk ik met iets meer ernst aan wordt gewerkt in Den Haag. We hebben het er een aantal maanden geleden ook over gehad, omdat dit onderwerp al wat langer sluimert. En wat ik bedoelde eigenlijk met 2 elementen aan dit verhaal is, aan de ene kant zijn er een aantal hele concrete maatregelen waar de afgelopen jaar in diverse settings, soms door de Tweede Kamer, soms door het kabinet, aan is gesleuteld, die ertoe hebben geleid dat Nederland minder aantrekkelijk is geworden voor bedrijven om zich te vestigen.
Zoals? Die voorbeelden die bijvoorbeeld
de meest concrete voorbeelden die de laatste tijd die wij horen van bedrijven is de expatregeling. Die doet echt gewoon heel veel pijn voor veel bedrijven die talent ook hier hebben werken. Buitenlands talent. Want het is gewoon minder aantrekkelijk geworden voor die talenten om naar Nederland te komen. Er zijn een aantal fiscale maatregelen. Er wordt nu gesproken bijvoorbeeld over het belasten op eigen inkoop van aandelen. Dat is gewoon een beleid wat een aantal bedrijven voeren. Dat beleid vindt ook dat speelt zich in de internationale setting af. Dat zijn allemaal maatregelen die voor bedrijven concreet Nederland een minder fijne plek maken om zich te vestigen. Dat is het ene element, als ik me afmaak. Het tweede element vind ik vanuit mijn vak belangrijk. En ik hoop dat dat ook de aandacht gaat houden. En dat gaat over de relatie en het begrip tussen vooral de Tweede Kamer, wat opvalt in deze discussie, vooral de Tweede Kamer en bestuurders van bedrijven. Ja. Die dusdanig ver van elkaar verwijderd zijn dat er steeds minder begrip is. Steeds minder gesprekken plaatsvinden.
Nou, en misschien ook bijna respect.
Max noemde, respect komt daar ook zeker bij om de hoek kijken. De voorbeelden die Max noemt zijn eigenlijk heel erg tekenend. En eigenlijk best wel bijzonder, gelet op alle aandacht die het onderwerp afgelopen week heeft gehad. Dat nog steeds, er zit echt een disconnect tussen Kamer en bestuurders vanuit bedrijven. En wat je daar vroeger in had, dat heeft ook te maken met de versnippering van het politieke landschap, de manier waarop we vandaag de dag politiek bedrijven. Ik weet dat tot een aantal jaar geleden had je binnen veel fracties in de Tweede Kamer, had je altijd wel een aantal prominente leden die wel een achtergrond hadden bij bedrijven of die het woordvoerderschap ondernemerschap hadden. Dat heeft vandaag de dag bij heel veel fracties niet meer het geval. En dat waren vaak de mensen die de brug sloegen tussen Kamerleden die beleid aan het maken waren, of nou gingen op juridische zaken, fiscale zaken, of wat dan ook.
Ja.
Die bestuurders uit het bedrijfsleven. En die brug is er niet meer.
Maar wil ik wel iets op zeggen. Kijk, als je goed luistert naar Peter Wennink, dan is hij heel duidelijk, het gaat niet alleen om de kleine maatregelen. En ik denk dat ze daar ook last van hebben, dat het lijkt te gaan om de expertregeling, dat het lijkt te gaan om een fiscaal klimaat. Als je goed naar hem luistert, zegt hij iets anders. Dit gaat over het verdienvermogen van Nederland voor de toekomst. Hoe gaan wij ons geld in de toekomst verdienen? Frans is het cri de coeur. Het is een absolute noodkreet. We zijn het aan het verliezen. In het grote politieke spel zijn we het aan het verliezen. Nederland moet keuzes maken. Waar moet dat verdienvermogen vandaan komen? En die halfgeleiderindustrie waar ASML, maar ook andere Nederlandse bedrijven zoals ASMI en Besi een belangrijke rol in spelen, zijn fundamenteel voor dat verdienvermogen.
Ja.
En toch luistert de Tweede Kamer niet. Ook omdat ze het dan weer verengen naar de expertregeling of naar een fiscaal stelsel. Dit gaat om een veel grotere vraag dan ze denken.
Maar vanuit de andere kant, ik ga heel eventjes advocaat van de duivel spelen. De bedrijven boeren goed. De aandelenkoers is dan hoger dan ooit. Er worden miljoenen winsten geboekt. In Nederland hebben ze weinig te klagen. Althans, het ziet er allemaal redelijk rooskleurig uit. Ik zou vanuit mijn buitenkantperspectief zou ik zeggen, nou, ze boeren prima. Wat is het probleem?
ASML zegt het heel duidelijk. Als wij de mensen hier niet kunnen krijgen, dan gaan we ze ergens anders zoeken. Dus dat heeft met een expertregeling te maken, maar heeft ook met wetenschappelijk technisch onderwijs te maken. Heeft te maken met de fragmentatie van technische universiteiten. Wennink zei, de Universiteit van Aken, toch een kleine provinciestad in Duitsland, heeft 4 keer meer studenten dan alle technische universiteiten van Nederland bij elkaar.
Mm-hmm.
Daar gaat iets mis en daar ligt een rol voor de overheid in mijn oog.
Zien we hier misschien ook de resultaten van de bezuinigingen van 10 jaar geleden? Die grote invloed hadden?
We lopen ontzettend achter met investeringen in R&D. En,
we hadden een goede fonds, maar dat is inmiddels ook geplunderd voor benzinerijers.
Zo leeg is het ook weer niet. Het was een dappere poging. Maar we lopen stelselmatig in R&D lopen we achter. Terwijl we weten dat elke euro erin geïnvesteerd 8-voudig terugkomt.
Ja.
Dus het is helder wat voor keuzes gemaakt zouden moeten worden. En toch worden ze niet gemaakt.
Maar is dit niet precies de denkfout die we vaak maken?
Leg maar uit.
Dus wat is het probleem? We hebben allemaal met z'n allen hier te eten in Nederland. Want het gaat allemaal fantastisch.
Het verdienvermogen is goed. Ja.
Wennink zei, we zijn lui geworden. Daar heeft hij een punt. Misschien dat we wat minder opleidingen, vrije tijdsmanagement moeten hebben en wat meer technische universiteiten.
Nee, maar op het moment dat verval intreedt, dan is het te laat. Dus het is niet voor niks een noodkreet. Je ziet het op allerlei kleine dingen. En dat merken de mensen vandaag nog niet in de portemonnee. Max zegt het heel terecht. Het gaat om het verdienvermogen van Nederland. Dat gaat niet om hoeveel we vandaag verdienen. Dat gaat om hoe we in staat zijn om in de toekomst ons geld te verdienen in ons land. En ik denk dat we ook voorbeelden hebben. Volgens mij België is de afgelopen dagen ook een paar keer genoemd. Mm. Als een land waar ook de Europese Commissie is er. Europees Parlement is er gevestigd. Maar die ook gewoon daar de slag hebben gemist. En wat daadwerkelijk ook een effect heeft gehad voor de inkomsten van het land.
Ja.
En daar zijn we, denk ik, dat ligt hier ook op de loer als we er niks aan doen. En nogmaals, het gaat inderdaad, en dat is dus ook terecht het punt. Het risico loopt hier dat we met een aantal specifieke maatregelen, we gaan de expertregeling terugdraaien, of we gaan op fiscaal gebied toch weer ergens iets doen. Mm. En dan denken mensen, dan zijn die bedrijven ook weer tevreden en dan blijft ASML misschien. Maar voor mij gaat het ook om iets anders en dat gaat om dat wederzijdse begrip. Mm-hmm. Want die politici en het bedrijfsleven in Nederland, die moeten langer met elkaar door één deur. En dat gaat op dit moment gewoon niet goed.
Want kijk, zo'n bedrijf als ASML, het is inmiddels groter dan Shell en Unilever bij elkaar.
Ja.
Maar nog belangrijker, wat komen er nog voor een spin-offs van ASML? ASML is uit Philips ontstaan.
Ja.
Wat gaat er niet aan een economische kracht nog uit ASML komen?
Misschien gaan ze een eigen Nvidia oprichten, eigen computersystemen ontwikkelen.
Die bedrijven moet je hier willen hebben. En wat wil nou het toeval? De heer Wenning, die een bedrijf uit de grond heeft gestampt met een marktwaarde van 330 miljard... gaat dit jaar met pensioen en heeft nogal wat vrije tijd. Ik zou zijn kennis gaan benutten. Al was het in Europa, al is het in Nederland. Maar de man weet waar hij het over heeft, gebruikt dat.
We staan nog steeds redelijk hoog in die lijstjes. Maar het is inderdaad althans dat begrip van wederzijds gesprek een beetje. Om ook te kijken van wat doen jullie nou precies als bedrijven? Wat voegen jullie toe? Maar is het ook een beetje de... Ik hoor ook heel vaak terug een soort van negatieve attitude tegenover bedrijven. Maar het bedrijfsleven wordt ook nog. Althans, het rapport van de WER was heel, heel nadrukkelijk op. Dat bijvoorbeeld. En de tegenspraak op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zit best wel veel tegendruk op om verantwoordelijkheid te nemen. Zo lijkt het. Klopt dat? Of. Want is dat misschien ook niet een beetje de negatieve tendens die je hebt als buitenstaander? Dat je denkt, ja, maar als de bedrijven de verantwoordelijkheid niet nemen, dan hoeven ze ook niet te zeuren over wat er nu allemaal gebeurt.
Ja, ik vind dat een lastige vraag, Sven, om te beantwoorden. Want ik zie ook dat heel veel bedrijven, juist in dit deel van de wereld, laten we het niet alleen beperken tot Nederland, maar zeker ook Nederlandse bedrijven, daar echt wel voorop lopen. Dus ik vind dat echt een lastige vraag om te beantwoorden. Nee, ik laat hem even... Max, ik laat hem even aan jou.
De bedrijven waar wij voor werken, die hebben... sociaal-maatschappelijk ondernemen. Die hebben ze echt in hun DNA inmiddels. Ik mag wel zeggen dat dat vroeger anders was. Vroeger was die tegenstelling er veel meer. Nu is die er een stuk minder. Je ziet meer langs de politieke scheidslijnen... zie je een afkeer van de marktwerking. Die ik volkomen onterecht...
Zoals ook bij NRC al, ja.
Dus we gaan niet met partijen spreken die de markt zijn of geld verdienen... Dat vind ik best wel een zorgelijke ontwikkeling. Dat is heel vaak onterecht. En het kan niet zo zijn dat alle problemen door marktwerking komen in Nederland. De specialisten zullen u vertellen dat dat niet zo is. Maar het is wel zo, dat is ook mijn beleving, dat het lastiger is geworden voor bedrijven om goed in contact te komen met volksvertegenwoordigers.
En wat ik soms zie in mijn werk, is dat ik zie soms ook bestuurders van bedrijven... Die op een gegeven moment zeggen van, laat maar zitten. Ik ga mijn tijd en aandacht niet meer in Den Haag besteden. Want men begrijpt me niet, men luistert niet, men heeft geen tijd. Zelfs niet als ik bereid ben om naar Den Haag te komen voor een hoorzitting of een technische briefing. Dan zit ik daar tegenover twee kamerleden.
Zien wij precies hetzelfde, Pieter. Er is een soort defaitisme, laat maar zitten. Dan gaan we het wel anders doen. En dat is jammer, want daar zit kracht, daar zit kennis... En met wederzijds begrip kun je een stuk verder komen.
Waar zit dan die angst voor parlementariërs om daarmee te praten? Waar zit dat?
Nee, er zit geen angst.
Of een onbegrip?
Nee, die angst is er wel eens op het moment dat men op het matje wordt geroepen... spreekwoordelijk voor een hoorzitting. Overigens, vroeger waren dat ronde tafelgesprekken... en nu is de term hoorzitting wordt eigenlijk de laatste jaren weer vaker gebruikt. Mm-hmm. En dat heeft dan echt ook een beetje de sfeer van op het matje geroepen. De hele kwestie dividendbelasting was daar een soort van heel erg visueel in. Wat maakte dat heel erg zichtbaar. Maar ik zie geen angst om met Den Haag te spreken. Ik zie meer een, wat Max noemt, defaitisme. Of cynisme misschien. Wat heeft het voor zin?
Ja.
Maar de Kamer heeft zelf natuurlijk ook een beetje lopen knoeien. Zeker, we hadden het de laatste keer over de laatste begrotingsbehandeling.
Ja.
Daar hebben ze een aantal kaarten uit een precair kaartenhuis getrokken met grote gevolgen. Zonder dat daar integraal is afgewogen wat de gevolgen waren. Het kabinet stond weliswaar op zijn achterste benen, maar er is een ingegrepen op een nooit eerder vertoonde manier in de begroting. En met grote negatieve gevolgen. En vervolgens is het lastig voor politici om toe te geven dat ze fouten maken. Dat ze dat toch anders hadden moeten doen. Dus misschien is dat ook niet zo leuk dan om dat te horen van het bedrijfsleven.
We gaan het zo meteen nog eventjes hebben, in ieder geval over wat er onder andere in dat pakket zou moeten komen met dat geheime plan Beethoven voor ASML. Maar we gaan zo meteen ook eerst even praten met Adrie Bom Lemstra van Vereniging Glastuinbouw Nederland.